Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat de heer Harry de Raaf uit Emmen. Ook de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. De organist vanmorgen is Karel van Egmond. Gewoonlijk worden de kerkenraadsvergaderingen en de maandelijkse bidstond bij Erik thuis gehouden. In verband met ziekte van Erik kan dit morgenavond niet doorgaan. De bidstond voor de gemeente in Noordwijk komt deze maand te vervallen. De vier Barnevelders zullen morgen in Barneveld bidstond houden. Na afloop daarvan zullen de meest urgente zaken van de kerkenraad worden behandeld. En indien er vanuit de gemeente zaken zijn die besproken moeten worden, dan kunt u die na afloop van de dienst aan mij doorgeven. De collecte is bestemd voor instandhouding van de kerk. De bloemen willen we meegeven aan Leni. Als dank en waardering dat je iedere week maar weer een prachtig radioprogramma weet neer te zetten. Om zo het evangelie in de regio te verspreiden. Ik heb vanmorgen weer even geluisterd in de auto. Prachtige liederen. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief voor de maand september. Hij ligt daar op de tafel. Neemt u hem mee. En voor degenen die er niet zijn, graag even thuis bezorgen. Tot zover de mededelingen. We zingen nu eerst Psalm 150, vers 1 en 2 uit de oude berijming. U vindt dat op de afdruk die u gekregen hebt. Daarna gaan we staan en neemt onze voorganger de dienst over. Hoop met elkaar een goede, gezegende dienst.
We willen samen zingen gezang 14, De Heer is mijn herder.
Heer is mijn herder.
Zullen we een moment nemen van stilgebed? Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u in vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u maar plaats. Goedemorgen. Laten we daarmee beginnen. Fijn dat we weer samen mogen komen en dat ik u als gemeente mag dienen deze morgen. We zijn net terug van een vakantie. We zijn echt een beetje bruin geworden. We hebben prachtig weer gehad en dan is het ineens kil. Dat bedoelt, het scheelt zo'n beetje 10 graden dat het gisteren, tussen gisteren en vandaag. Maar ook dit weer hebben we nodig. Ook wij hebben regen nodig. En als je de natuur kijkt, ja, dan heeft de natuur ook zeker regen nodig. We hebben een prachtig mooie tuin aangelegd een poos geleden. En staat allemaal vol met bloemen. En dan kom je na een weekje terug. We hebben een weekje vakantie gehad. En dan is het gedeelte is al een beetje verdord. En dat is dan wel heel jammer. Maar goed, gisteravond hebben we weer regen gehad. Dus het zou wel weer mooi bijkomen, denk ik. Fijn dat we samen onze Heer mogen grootmaken. En dat we mogen weten dat, dat wij dan wel op vakantie gaan, maar dat onze Heer, onze God, nooit op vakantie gaat. Dat Hij met ons meegaat, waar we ook zijn, en dat we Hem ook overal groot mogen maken. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We gaan verder met het zingen van lied 374 uit Evangelische Liedboek. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht. We willen samen Exodus 20 lezen, de eerste 17 versen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in de zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Amen. We willen een lofprijs lied zingen uit het Evangelische Liedboek, nummer 125, Geprezen zij de Heer.
Oh,
elke zondag een preek maken. Dat is natuurlijk nogal een klusje. Of een klusje, maar het is ook een enorme zegen dat je dat mag doen. Maar vaak heb je van die teksten die al zo bekend zijn, dat je denkt van, ach, laat ik die maar overslaan. Maar aan de andere kant zijn die teksten soms ook zo waardevol, dat je zegt van ja, het is eigenlijk ook wel eens een keer weer goed om daar eens over na te gaan denken. Nou, vandaag hebben we zo'n tekst. Een tekst die we misschien wel kunnen dromen, om het zomaar te noemen, die zo bekend is, maar die ook heel veel zegt eigenlijk. Een heel mooie gedeelte. Het is uit Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En er staat boven de verloren zoon. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar de akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij zich tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hen verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem aan. Geef hem een ring om zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij me en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover het gedeelte. Voordat we dit gaan overdenken, willen we nog een lied zingen uit het Evangelische Liedboek. 376, Abba Vader, u alleen. We hebben een verhaal gehoord. Een gelijkenis, zoals dat dan heet. De gelijkenis van onze Heer Jezus. Hij was op weg om te vertellen wat het doel was van zijn komst naar deze wereld. En veel mensen die volgden hem. En onder zijn gevolg waren ook tollenaars en zondaars, schrijft Lucas. En dit was tot grote ergernis van de farizeeën en de schriftgeleerden. Deze man ontvangt zondaars en eet met ze, zeiden ze tegen elkaar. En onze Heer Jezus hoorde dat. En vertelt dan een aantal gelijkenissen om hun te wijzen op hun gedrag. En op hun verkeerde denken en handelen. Een van de gelijkenissen die hebben we gelezen. De verloren zoon. Een overbekende gedeelte. En ja, waarschijnlijk heeft u ook al op vele manieren een uitleg van deze gelijkenis gehoord. Maar toch willen we het deze morgen opnieuw lezen en erbij stilstaan. Want onze Heer Jezus vertelt niet voor niets gelijkenissen. Het is zijn bedoeling dat wij er iets van leren. Hij wil ons iets belangrijks duidelijk maken. De gelijkenis gaat over een vader die twee zonen had. De jongste van die twee wilde eigenlijk niet langer onder de hoede van zijn vader leven en eiste een deel van vader zijn bezit op. Deze daad is eigenlijk een enorme belediging voor deze vader. Normaal gesproken zou je het deel wat je toekomt krijgen bij de dood van de vader. Dan heel af en toe verdeelde dan de vader zijn nalatenschap eerder om het in beheer te geven van zijn zonen. Maar hier komt de zoon met het verzoek. Eigenlijk toont hij hiermee aan dat hij totaal geen respect heeft voor zijn vader als hoofd van het gezin. De zoon vond het allemaal wel prima en dacht gelukkig te kunnen worden zonder zijn vader en keerde zich van hem af. Hij vond dat hij nu recht had op de erfdeel. Nou, je ziet heel duidelijk in dit gedeelte dat deze zoon zich eigenlijk helemaal gericht is op zichzelf. Ik ga het maken. Ik wil genieten. Ik kan dit. Ik. Hij ging in tegen zijn vader en ook tegen de cultuur van die tijd. Die was vooral gericht op de familiebanden. Er zijn voor elkaar. Het met elkaar doen. Uiteraard is het een gelijkenis. Maar ik kan me zo voorstellen dat de toehoorders van toen het een heftig verhaal vinden. Dit doe je niet. Dit is ongehoord. Het is alsof je tegen je vader zegt: voor mij ben je dood en geef me nou maar het deel van je centen. Dat past niet in de cultuur van toen. En dat past al helemaal niet in de cultuur van Gods gezin. We gaan ervan uit, en dat geloven we toch denk ik allemaal zoals we hier zitten, dat God de wereld geschapen heeft en dus ook de mens. God noemt ons zijn kinderen. En zo mogen wij het ook zien. We mogen samen broers en zussen zijn in die grote gezin van onze hemelse Vader. En als je vader, als je de Gods schepping zo ziet, dus als je het gezin zo ziet, dan kom je dus heel veel verloren zonen en dochters tegen. Broers en zussen eigenlijk van ons. Ja, misschien is het ook goed om onze medemensen zo eens te gaan bekijken. Als een broer en zus. Hoe dan ook, in die tijd en in de wereld waarin wij leven, zien we de gedachtegoed van de jongste zoon heel duidelijk terug. We worden steeds weer opgeroepen voor onszelf op te komen. En mooi op losleven. Je leeft immers maar één keer en waarom zou je er dan niet van genieten? Zoveel mogelijk investeren in jezelf, want de ander doet het toch niet. En wat brengt dat ons? Heel veel losbandigheid egoïsme, ellende, financiële problemen en vooral heel veel eenzaamheid. Eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder jongeren. De jongerenzorg in Nederland heeft haar handen er vol aan. Onze wereld met al zijn technologie heeft daar ook geen goed aan gedaan. Gingen we vroeger, trouwens, zo lang is dat nog niet geleden, eventjes naar elkaar toe als we iets wilden overleggen. Gingen we als kinderen naar buiten om samen te spelen met de kinderen uit de buurt. Nu appen we even als we iets willen weten en gamen kinderen met jongeren uit de hele wereld zonder dat ze elkaar kennen. De wereld is door de technologie dichter bij elkaar gekomen, maar heeft de mens steeds verder van elkaar afgebracht. Ik doe wat ik wil en dat maakt me gelukkig. En dat was ook de motto van de verloren zoon. Hij verkwiste al het geld wat hij had van zijn vader. Hij leefde een losbandig leven. En toen kwam er hongersnood. Toen was het uit met de pret. Zijn geld was op en zijn geluk was eigenlijk ook op. Hij begon gebrek te lijden. En ik denk dat je dat op twee manieren kan zien. Uiteraard had hij dus, doordat hij geen geld had, ook geen geld om voedsel te kopen. Dus dat was een gebrek die hij had. En er was hongersnood. Maar hij had ook geestelijk nood. Hij zag het niet meer zitten. Want hij moest dingen doen die eigenlijk tegen zijn natuur inging. Volgens de wet van Mozes waren varkens onrein en ze mochten geen varkensvlees eten en ook niet offeren. En om zichzelf te beschermen tegen die verontreiniging raakten de Joden zelfs niet een varken aan. En wat ging deze jongste zoon doen? Hij werd voor iemand zijn varkenhoeder. Dat was wel natuurlijk een enorme vernedering. Hij moest zich verlagen tot het voeren en verzorgen van die onreine varkens. En hij at zelfs van de voer van de varkens. Verschrikkelijk. Hij zat diep in de put. Hij was ten einde raad. En ja, eigenlijk zien we dat ook terug in de zorgverlening tegenwoordig. Mensen moeten eerst helemaal vastlopen voordat ze, om het zomaar te zeggen, hun verstand gebruiken. En soms gaat het ook zo snel dat ze het niet eens in de gaten hebben. Het heeft alles te maken met de maatschappij waarin we leven. Een maatschappij die ikgericht is. We kunnen het zelf wel. We hebben eigenlijk helemaal geen hulp nodig. En eigenlijk willen we ook geen hulp vragen. Soms is er groot verdriet of een tragedie nodig om mensen weer naar boven te laten kijken. Naar onze hemelse vader. De jongste zoon zat daar tussen de varkens. Vernederd. Hij moest een niet-Jood vragen om voor hem te mogen werken. En het werk was dan ook nog de varkens te verzorgen. Kon het nog erger worden voor deze Jood? Nee. En daar gaat hij over nadenken. Hij denkt terug aan zijn vader en aan de situatie daar zo. En hij zegt dan bij zichzelf: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij een van uw dagloners. En dan gaat hij op weg. Terug naar zijn vader. Terug naar de plek waar hij ware geluk kon vinden. Hij gaat in alle nederigheid terug naar zijn vader. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Heel apart. En als we dat dan geestelijk bekijken, het dus betrekken op onze hemelse vader, dan zie je eigenlijk dat daar een soort bekering plaatsvindt. Hij beseft dat hij het niet waard is nog langer een zoon te zijn van de hemelse vader. Hij zegt eigenlijk, laat mij maar gewoon een dagloner worden van de Vader. Als ik in ieder geval maar in de buurt van de Vader mag zijn. Je zou kunnen zeggen, hij gaat van de ene vernedering in de andere, maar hij zag het niet zo. Hij zag het heel anders. Hij wilde in de buurt van de Vader zijn, bij God. En als je dan het verhaal verder leest, zie je een geweldige ontmoeting. De zoon gaat op weg. De zoon met zijn opstandig verleden, die zijn vader pijn heeft gedaan, diep in zijn hart, die heeft hem verlaten. Hij gaat op weg. Nou, je zou dan zeggen van, ach, die vader zou druk bezig zijn met alledaagse dingen. Misschien in de gedachten bij zijn zoon, maar in ieder geval druk. Of toch niet? Nee, toch niet. De vader ziet hem al van verre aankomen. Het is net alsof hij op de uitkijk staat van, wanneer komt hij terug? En dan die reactie. Zo anders als wij mensen zouden verwachten. Hij snelde naar hem toe, staat er. Viel hem om de hals en kuste hem. Hij rende. Hij wilde niet wachten totdat de zoon bij hem was, maar hij rende hem tegemoet. Hij was, om het zomaar te zeggen, door het dolle heen van blijdschap. Zijn verloren zoon kwam eraan. Omhelste hem, kuste hem. En de zoon? Ik denk dat hij niet weet wat hem overkwam. Hij had waarschijnlijk een heel andere reactie verwacht. En hij probeert nog uit te leggen dat hij, ja, het niet waard is om de zoon te zijn. Dus dat hij liever een dagloner wilde zijn. Maar de vader wilde daar helemaal niks van weten. Het beste gewaad moest komen. De ring moest aan de hand gedaan worden. Sandalen aan de voeten. Gemeste kalf moest gemest worden. Moest worden gegeten. Moet blijheid zijn. Want de zoon is terug. De zoon die dood was, is levend geworden. Die verloren was, is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn, staat er. Het is feest in de hemel voor ieder mens die teruggaat naar zijn hemelse vader. En beseft dat hij daar moet zijn. Dat hij daar moet zijn voor ware geluk. Dat hij zoon, dochter, broer of zus mag zijn in het gezin van onze hemelse vader. Want is dat geweldig mooi. Is dat een enorme liefde van die hemelse vader voor ons. Met open armen wil hij ieder verloren zoon of dochter omarmen. Omdat hij zoveel van ons houdt. De schilder Rembrandt heeft in 1668, een jaar voor zijn dood, deze vaderliefde tegenover de zoon geschilderd. En het is een prachtig mooi schilderij. Daar legt hij eigenlijk de handen zo op de zoon. Het is een heel mooi, intens schilderij. En als u, misschien kent u hem, en als u hem niet kent, zou ik het eens een keer opzoeken. De verloren zoon van Rembrandt. En dat is eigenlijk heel, heel bijzonder. Want als u goed kijkt, dan zit er verschil tussen de linkerhand en de rechterhand. Als je goed kijkt naar die schilderij, lijkt het net alsof de ene hand een mannenhand is en de andere hand een vrouwenhand. Het is alsof Rembrandt wil duidelijk maken van, dat vader, moeder, dat gezin. We zijn deel van het gezin. Wij zijn het deel van, Gods gezin. Ja, dat is een prachtige afsluiting van deze gelijkenis, zou je zeggen. Zo van, ze leefden nog lang en gelukkig. Maar zoals u waarschijnlijk wel weet, gaat deze gelijkenis natuurlijk verder. Want er was ook nog een andere zoon die een rol speelt in het verhaal. De oudste. Die al die jaren trouw bij zijn vader was gebleven en die terugkeer van die zoon met leden ogen aanzag. De oudste zoon nu was op het akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Rembrandt schilderde de verloren zoon als de jongste die thuis kwam bij zijn vader. Maar was hij eigenlijk wel de enigste verloren zoon? Ik heb eigenlijk als thema gekozen voor deze samenkomst: laat de echte verloren zoon opstaan. Er was vroeger zo'n spelletje, had je drie mensen daar zitten en hadden een bepaald beroep. En dan moest aan het eind dan de echte bakker of de echte slager opstaan. En nou ja, dat was dan een quizje. En eigenlijk is dit ook, eigenlijk ook zo, want als je deze reactie toch van die oudste zoon leest, dan kan je toch eigenlijk gerust zeggen: is hij niet de verloren zoon? Of eigenlijk is hij ook niet de verloren zoon. Hij is bij zijn vader gebleven. Dat is natuurlijk heel goed van hem, prima. Maar was hij ook op de vader gericht? Hij verschilde eigenlijk helemaal niet zoveel van zijn jongste broer. Hij was eigenlijk alleen maar op zichzelf gericht. Kijk u maar naar zijn antwoord. Zie, ik die nu al zoveel jaren en heb u nooit, uw gebod nooit overtreden. En u heeft mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En nu komt deze zoon van u, die de bezit opgemaakt heeft met de hoeren, en u heeft hem de gemeste kalf geslacht. Het druipt ervan af. Ik. En leest u wat u over die zoon zegt? Die zoon van u. Niets van mijn broer, maar nee, die zoon van u. Alsof het niet zijn broer is. Alsof het niet zijn familielid is. Hij was zo ontzettend goed geweest. Tenminste, dat vond hij zelf. Hij vond zichzelf zo ontzettend goed. En dat had die vader toch moeten zien. Dat had de vader toch moeten waarderen. Dat had hij wel eens mogen tonen. Hij was gefrustreerd. Hij was heel negatief. Voelde zich afgewezen en boos. Hij was helemaal niet zo weg van die vader. Hij bleef eigenlijk bij zijn vader in de hoop dat hij er zelf beter van zou worden. Om zelf geëerd te worden. Hij was eigenlijk veel meer gericht op zichzelf en op zijn vrienden dan op zijn vader. En de vader antwoordt. Hij klinkt haast verbaasd. Kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne is voor jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Met andere woorden, wees toch blij met mij. Want onze familielid, die verloren was, is teruggekomen in ons gezin. Laten we dat vieren. Wat een tegenstelling zit hierin. In het antwoord van de vader en de reactie van de oudste zoon. De vader vergaf de verkeerde beslissing van de jongste zoon en was enorm blij. De broer was verbitterd en weigerde te vergeven. Het verschil zit hem hier eigenlijk in. Dus die bitterheid en die blijheid, dat heeft eigenlijk te maken met de vergevingsgezindheid van deze twee mensen. In dit verhaal wat Jezus hier vertelde, vertegenwoordigt de oudste broer de Farizeeën, die boos en verontwaardigd waren omdat zondaars welkom waren in het koninkrijk van God. Ze waren ook in de veronderstelling dat zij veel beter waren dan de rest van de bevolking. En zeker veel beter dan die zondaren en tollenaars waar Jezus mee omging. Zij verdienden het koninkrijk van God. Daar was geen twijfel over mogelijk, dat zal God toch wel begrijpen. De oudste zoon moest net als zijn broer tot inkeer komen. De farizeeën ook. Ook zij moesten tot inkeer komen. Ook zij moesten blij zijn en feest vieren om ieder mens die tot geloof in God en in zijn Zoon Jezus Christus komt. Onze Heer Jezus oprecht lief heeft. En God wil eren om zijn genade en grootheid. Maar ook zij gingen helemaal aan de Vader, onze hemelse Vader, voorbij. Ook zij dachten alleen maar aan hun eigen hachje, hun eigen positie. Hoe godsdienstig ze ook waren, ze kenden de Vader, onze God, eigenlijk niet. Ze wisten niets van Gods genade en Gods liefde. Ja, God moest maar eens naar hun kijken. Hoe goed en voornaam ze waren. Hun hele leven godsdienstig geweest. En toch God niet kennen. Eigenlijk heel triest. Eigenlijk ja, om bedroefd van te worden. En helaas zien we deze houding nog steeds terug in kerken. Mensen die misschien wel hun hele leven naar de kerk gaan. Misschien wel enorm actief zijn geweest. En toch eigenlijk niet zoveel begrijpen van God. Niets weten van Gods liefde en genade. Ja, je zou zo kunnen zeggen, je kunt dus ook in de kerk een verloren zoon of dochter zijn. Een opwekkingslied, 464, zegt: wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Ja, wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Dit lied past zo mooi bij deze gelijkenis van onze Heer Jezus. Want als wij stil worden voor het aangezicht van God, als wij vanuit ons hart beseffen dat God ons genade schenkt, dan beseffen we toch dat God heilig en rechtvaardig is. Dan willen we toch in zijn nabijheid zijn. Dan willen we toch geen verloren zoon of dochter zijn. Dan willen we feest vieren. Als we weer omarmd worden door onze hemelse Vader. Omdat we weer in de fout zijn gegaan. En Hij ons opnieuw accepteert als zijn zoon of dochter. Dan willen we toch niet, ondanks dat we in zijn aanwezigheid leven, misschien wel wekelijks naar de kerk gaan, dan willen we toch niet jaloers zijn omdat een zondig mens door God aangenomen wordt als zijn kind. Dan willen we toch blij zijn. Willen we feest vieren in zijn aanwezigheid. De aanwezigheid van onze hemelse Vader. Dat mogen we vieren. Lieve mensen, laten we blij en opgewekt zijn. We mogen voor het eerst opnieuw of nog steeds een zoon of dochter zijn van onze hemelse Vader. Onderdeel van Gods gezin. Hoe prachtig mooi is dat. Amen. We willen samen zingen Evangelische Liedboek 211. uiteindelijk kwamen we bij het goede lied. Maar die andere begint inderdaad hetzelfde. Ja, begin. Ja, klopt. Maar ik vond deze heel mooi passen bij de woorden van de overdenking. Zullen we in gebed gaan? Lieve Vader in de hemel, dank u Heer dat we kinderen van u mogen zijn. Zonen en dochters van de Allerhoogste. Want we mogen weten dat u altijd van ons blijft houden. We hebben dat gelezen en overdacht in uw woord. Ja, die verloren zonen eigenlijk. Twee stuks. De ene die dacht zijn eigen geluk te kunnen vinden in de wereld. En de ander die trouw bij u bleef, maar toch eigenlijk ook zijn eigen weg ging. Vader, u weet zoals we hier zitten, hoe wij zijn. U kent ons door en door. En misschien zijn wij ook wel een verloren zoon of dochter. En wilt u ons weer bij u hebben? Staat u op de uitkijk om ons te ontvangen, te omhelzen, te kussen, welkom te heten, terug in het gezin? Vader, wilt u ons nabij zijn? Dat we in ons leven steeds weer mogen beseffen dat we het bij u mogen vinden. Ware geluk, ware liefde. Dat alleen bij u redding te vinden is. Wilt u ons helpen, Heer, dat te beseffen? Vanuit de diepste van ons hart. En we willen u danken, Vader. Dat we weten mogen dat u met open armen ons wil aannemen als uw kind. Voor het eerst, opnieuw of nog steeds. Vader, we danken u daarvoor. En prijzen uw grote naam. Amen. We willen samen zingen de geloofsbelijdenis uit het Evangelische Liedboek 274. bent als gemeente, nieuwe seizoen, gestart met een cursus gemeenteopbouw. Dat is een heel mooi initiatief, vind ik persoonlijk. En het is erg belangrijk dat we ook als gemeente groeien in het geloof. En uw voorganger heeft een verzoek neergelegd om daar specifiek voor te bidden. Om een zegen te vragen voor de cursus. En dat het natuurlijk ook mag zijn tot opbouw van ons persoonlijk geloof. Maar ook tot opbouw van de gemeente. En dat dat ook vrucht mag dragen. Nou, en dat willen we nu gaan doen. Zullen we samen in gebed gaan om daarvoor specifiek te bidden. Lieve Vader in de hemel, we komen nogmaals tot u. Om specifiek te bidden, Heer, ja, voor de cursus gemeenteopbouw die de gemeente hier te plaatsen volgt met z'n allen. Is dat geweldig mooi, Heer, dat gebeurt. Dat we als broeders en zusters stil willen staan bij hoe u ook de gemeente wilt gebruiken. En we willen vragen, Heer, wilt u uw zegen hieraan verbinden? Wilt u het zegenen, Heer, en dat dat ook tot zegen mag zijn voor anderen buiten de gemeente? Dat het vrucht mag dragen? En dat ook iedereen van de gemeente daaraan mag bijdragen? Dat de verbondenheid mogen voelen van broeders en zusters, van broers en zussen. Dat we samen uw woord mogen openen, samen mogen werken aan de gemeente. En dat ook de gemeente sterk mag staan in het geloof. Dat mogen uitdragen hier in deze plaats. Dat u de gemeente zegenen, Heer. Dat het mag zijn tot opbouw van de gemeente. Ook tot opbouw van het persoonlijk geloof. En dat de gemeente ook, doordat we samen ons richten op u, Heer, ja, een zegen mogen zijn voor anderen. Dat we een gemeente mogen zijn, hier ter plaatse, maar ook wereldwijd, ja, die tot voorbeeld voor anderen mag zijn. Wilt u kracht geven om een levende gemeente te zijn, vol van uw geest, waarvan mensen zeggen van, hé, daar wil ik ook bij horen. Want die mensen, die gemeente, die hebben iets. Iets wat ik niet in mijn leven heb. Wilt u zo de gemeente zegenen? En dat ze, ja, mogen leven in kracht, de kracht van het gebed. Verbonden met u. Een getuige mogen zijn hier in Noordwijk en omgeving. Zegen de gemeente, Heer. Amen. We zijn aan het eind gekomen van dit samenzijn. We willen nog een inzameling van de gaven houden. Dat doen we voor de slotzang aan. En de slotzang is Evangelische Liedboek 413. Het prachtige lichtstad met uw palen poorten. We zullen eerst de collecte inzamelen en dan het lied zingen. Laten we ons stellen onder de zegen van de Heer. Dat de liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de kracht en hulp van de Heilige Geest met ons mag zijn. Tot er onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit en ons thuis haalt naar onze eeuwige woning. Halleluja, prijs de Heer. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.